Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Na zomerstop zijn we er weer. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleinere misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps, zoals Spotify. Kroonprinses Amalia wordt al meer dan een jaar zeer zwaar beveiligd vanwege de vrees dat criminelen haar willen ombrengen of ontvoeren. De Amsterdamse crimineel Mohamed E. blijkt al in november te zijn gearresteerd, mede op verdenking van het voorbereiden van zo'n misdrijf tegen onze troonopvolgster. Justitie heeft de verdenking formeel al snel laten vallen, maar blijft hem daar ondertussen ook over verhoren. Genoeg te bespreken, Paul en Wouter. Welkom terug, ook zongebruind van vakantie. Is trouwens niet waar, Paul. Je hebt de hele zomer op de redactiekaart zitten werken natuurlijk.
Paul is doorzichtig nog.
En in de regen.
En wij zijn lekker gekleurd, hè Wouter? Wij zijn lekker in de zon geweest.
Ik zat stuk op het terras, maar wel in de regen.
Nou, misschien mag je binnenkort. Maar even terug naar onze Amalia. Vorig jaar, toen het studiejaar eigenlijk begon, vorig jaar september, werd bekend dat zij eigenlijk niet in Amsterdam in het studentenhuis kon wonen en studeren, omdat ze werd bedreigd. En eigenlijk hebben we er het jaar daarna weinig over gehoord. Waarom komt dit verhaal nu opeens tot jou?
Nou, de crimineel over wie het gaat, die heeft mij via benaderd, omdat hij met zijn hoofd tegen de muur bonkte in de cel, in woorden van degene die me benaderde, omdat hij niet kan verkroppen dat hij hieraan gelinkt is. Er is een dossier tegen hem opgebouwd. Hij is overigens ook gearresteerd. Die verdenkingen zijn er nog wel voor het handelen in automatische wapens, explosieven en drugs. Dus er is sowieso wel een serieuze zaak tegen hem. Maar hij zegt dat dat komt allemaal uit berichten verkeerd, PGP-berichten. Daar zei ze weer dat allemaal niet door mij is verstuurd. Hij zegt ik heb dat account niet gebruikt. Nou ja, dat is een beetje standaard verweer in veel zaken. Maar hij zegt zeker heb ik niks te maken met die krankzinnige gestoorde verdenking dat ik Amalia wat zou hebben willen aandoen, de kroonprinses. En hij zegt ik heb zelf 5 kinderen onder wie een dochter in die leeftijd. Ik vind het verschrikkelijk. Het is de hel op aarde om zo te moeten worden beveiligd als je midden in je studententijd zit. Nou, hij wilde uitroepen dat hij het niet gedaan heeft. Uiteraard ga ik dat niet zomaar blind in de krant
zetten.
Nee,
ik wil zeggen, als je dan zo'n via een telefoontje of een mailtje krijgt, denk je dan gelijk hebbes?
Nee, dan denk ik, nou, laten we eens even beter weten wat hier nou precies speelt. En uiteindelijk blijkt dat dan te zijn. Nou ja, er is een construct van factoren waardoor alle alarmbellen afgingen. En de allereerste is dat PGP-account waar hij wordt gekoppeld. Daarmee is een bericht gestuurd en dat bericht luidt: die vrouw die vioolles geeft aan die Amalia, geeft info aan me. Aan mijn mensen, bro. En later, 8 seconden later, komt er een nieuw bericht uit dezelfde account. Ja, ik ga die gok wagen, bro. En daar schrijft dan de recherche over. Die Amalia, er moet wel kroonprinses Amalia zijn. Want dan is het een grote gok om wat te doen. Want zij wordt natuurlijk omgeven door de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging.
Ja, niet dat het over een willekeurige Amalia ergens anders vandaan zou zijn.
Dat de recherche gaat daar niet vanuit. En vervolgens is heel belangrijk dat er nog andere berichten uit hetzelfde account zijn gestuurd. Iets daarvoor. En die gaan bijvoorbeeld over John van der Heuvel, Mick van Wely en Peter R. de Vries. Degene die dat account gebruikt.
Ja, de misdaadjournalisten van de Telegraaf, hè?
Juist. Degene die dat account gebruikt, zegt, kijk, als je die BSN-nummer kan achterhalen van Nick van Wely, John Heuvel en die Peter Erbro, adres hebben we al, moet BSN-nummer hebben, die liggen op straat. Door die coronavaccinatie, ik geef je 5K, 5000 euro, per BSN-nummer, bro, het paspoortnummer, die Sophie-nummer van ze. Kijk, dat geeft ze een extra lading. Dus bij de recherche gaan meteen alle alarmbellen af, want dat is dus kennelijk iemand die bovenwereld mensen, zoals de twee misdaadjournalisten van de Telegraaf, zoals Peter R. de Vries, en zoals dus, koppelen zij eraan, Amalia op het oog heeft om kennelijk wat aan te doen. Vervolgens is er nog meer informatie, namelijk dat hij, deze verdachte, staat op een foto samen met Greg R. Greg R. Was een soort erelid van de motorbende Calawago. Calawago, daar hebben we het hier vaker over gehad. In de grote liquidatiezaak Eris is hij een van de verdachten. En andere Calawago-leden zijn dat ook. Van het plegen van liquidaties tegen Greg R. is levenslang geëist. Vanwege zijn rol in een moordcommando dat ook voor Ridwan Taghi zou opereren. Dus dat zijn allemaal plusjes bij hetzelfde. Er was ook al een MMA-melding, een anonieme tip geweest, 2019 over deze meneer, dat hij levensgevaar liep, dat specifieke criminelen uit het zuiden van het land, Wouter en ik kennen ze wel, hem zouden willen doodschieten, deze crimineel dus, en dat hij hoort bij wat in die termen de mokromafia wordt genoemd.
Maar bijvoorbeeld dat je met iemand die, weet je, een soort two-handshake zo heeft van Ridwan Taghi op een foto staat, is dat dan echt zo'n groot plusje? Ja, het is dichterbij dan ik bijvoorbeeld.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen het zeker voor het onzekere nemen. Mm-hmm. He, en die Calawago, die wordt eigenlijk gewoon gezien als een doodseskader van Ridwan Taghi. Dus dat is ook niet zomaar even iets. Paul zei het net ook al. Die motorbende is vervolgd in Eris. En dat is echt wel een hele forse liquidatiezaak geweest. Ja. Waar nu het hoge beroep van loopt.
Vergeet je ook niet dat Peter R. de Vries, over wie we het hebben, is vermoord in juli 2021. Dus dan krijgt het wel weer een hele andere plus. En je hebt het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gehad, waar we het hier vaker over gehad hebben. Waarin stond alle missers die de overheid heeft gemaakt in het beveiligen van mensen, het missen van concrete informatie. In die context blijft natuurlijk deze informatie na resoneren. En dat is wel iets heel heftigs.
Denk je eigenlijk dat, omdat ze hebben die PGP's dus doorzocht nadat Peter R. de Vries is vermoord, dat ze hebben gezocht op zijn naam en toen Amalia hebben gevonden? Of zou er ook al een soort alert op haar naam en die van
onze koning hebben gestaan? Dat kunnen we zo niet zeggen. Want dit is in september 2022, dus ruim een jaar na de moord op Peter R. de Vries, is deze badge, zoals dat heet, aan berichten beschikbaar gekomen voor de recherche. Twee dagen later meldde John van den Heuvel in de Telegraaf dat Amalia in de zeer zware beveiliging moest leven vanwege de verdenkingen dat de mokromafia het op haar had voorzien, zoals dat in die term steeds heet. Ik gebruik de term niet graag, dat weet je. En er is ook nog een nummer van een van de verdachten uit Marengo, uit de zaak Ridwan Taghi, stond ook in de telefoon van deze Mohammed E. Dus zijn we toen, als startinformatie, zijn het wel heel veel plusjes en is het echt wel heel begrijpelijk dat alle alarmbellen afgingen. De vraag is vervolgens, wat doe je ermee? En ja, dat is heel ingewikkeld, want
Was die Mohammed E. al eerder voor criminele zaken veroordeeld?
Ja.
Of echt bekende van de politie?
Ja, hij is al lang een bekende van de politie. Hij heeft ook de strafblad, ook wel wat cepo's. Maar niet voor het soort zaken aanslagen tegen de bovenwereld, zeg maar. Of narcoterreur, zoals we het hier wel noemen. Nog niet. Maar goed, kijk, dat de staat dit in eerste instantie buitengewoon serieus heeft genomen, dat vind ik helemaal niet raar. De vraag is vervolgens, hij moet dan 3 dagen na zijn arrestatie moet hij worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter. En dan wordt hij wel voor die automatische wapens en andere wapens, explosieven en drugs, voorgeleid. Maar niet op de verdenking van het iets willen aandoen van Amalia. De staat zegt, ja, we zijn gaan onderzoeken. We hadden nog geen extra plus. En dat is ook later helemaal niet gekregen. Dus het is helemaal niet veredeld, die informatie weer. Dus die verdenking heeft niet meer gestalte gekregen. Dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant kun je ook stellen, en die gedachte zit aan zijn kant ook wel, van ja, als ze hem niet op mijn aanklacht zetten, hoeven ze me geen dossiers te geven. Dus kan ik me niet verweren. En ondertussen word ik er wel steeds over verhoord. En dat zit bij hem ook heel hoog.
Nou, er zijn natuurlijk, en wat er, kijk, ik bedoel, in dat ene zinnetje staat natuurlijk wel iets heel opmerkelijks. En dat is over die, we hebben al gegevens via corona. Hè, dus via teststraten van corona hebben ze al burgerservice nummers van misdaadjournalisten. En dat klopt. Want er zijn in september 2021 twee mensen veroordeeld door de rechtbank Midden-Nederland. En die werkten in zo'n coronateststraat. En die hebben ook inderdaad gegevens opgevraagd van twee misdaadjournalisten, waaronder dus Peter R. de Vries, de BSN-nummers. Dus dat gaande. Ik snap wel dat ze al die informatie bij elkaar gaan vechten. Van ja, hey, dit past wel. Het is niet zomaar geklets. Weet je wel, wat hier. Je kan natuurlijk snel dit soort informatie afdoen als een soort kroegpraat. Nou, dat zullen ze bij in het geval van Amalia nooit doen. Maar van ja, dat zijn twee braniemakers en die kleppen gewoon wat met elkaar. Maar als dat ook echt past bij dingen die feitelijk ook
die
gebeurd zijn.
Aangetoond zijn, ja.
Ja, en via in die teststraten zijn dus mensen geweest die ja, in opdracht op verzoek van derden gewoon gegevens hebben opgevraagd van misdaadjournalisten. We hebben daar een hele podcast hebben we daar ook over gemaakt. Dat er zoveel gegevens. Je moet overal je e-mail en je adres en weet ik veel invullen. En dat mensen die daar kwaad mee willen, dat die daar van alles mee kunnen. Nou, dat is natuurlijk ook gebeurd.
Zoals ook in de zaak van Youssef Tachi, die de openlijn van Ridouan Tachi lange tijd is geweest, advocatenneef, ook aan de orde kwam dat er gezocht werd naar via een informant bij de Belastingdienst naar gegevens van medewerkers van de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat is allemaal gaan, dus je moet het zien in die hele context. Peter is vermoord, eerder is Dirk Wiersen vermoord. Nou ja, al die ellende rond Marengo. Als er dan ook iemand van Marengo in die telefoon staat, als er dan ook al informatie is van hij wordt gelinkt aan Tachi. Het gaat om een Marokkaan of een Egyptenaar. Nou, deze Mohammed is heeft behalve de Nederlandse de Egyptische nationaliteit. Al die dingetjes die wel kloppen en al die dingen die buiten deze zaak om ook bleken te kloppen en die een hoop onrust hebben veroorzaakt en gevoel van dreiging binnen de overheid. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal bij elkaar opgeteld. En dan is het volkomen logisch, uiteraard wordt Amalia en de hele koninklijke familie al beveiligd door de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging. En die schalen maximaal op. En dan krijg je, hoe schaal je weer af?
Ja, want Wouter, ik kan me herinneren dat jij toen dat bericht naar buiten kwam, dat jij ook hebt gekeken waar in de buurt waar zij woonden, hè, in Amsterdam.
Nou ja, ik wil eigenlijk die vraag aan jullie stellen. Wat dachten jullie toen jullie hoorden dat Amalia in Amsterdam ging wonen en studeren? Wat dacht jij toen, Corrie?
Ik dacht, leuk, kunnen we vast weer verhalen over maken dat ze ergens gezien wordt in studentenwereld. Ja. En
heb jij ook zeg maar verdiept waar ze ging wonen? Of was dat niet echt?
Nou, dat was niet ik, maar ik weet wel dat op de redactie en de vergaderingen ook heel erg ging van we moeten daarheen. Hoe is het dan om daar te wonen?
Ja, en dat hebben we toen uiteindelijk niet gedaan.
Moeten voor de deur gaan liggen, maar dat is niet echt de stijl van het Parool. Nee. Om dat, wat sommige andere kanten doen, wel te doen.
En wat dacht jij, Paul, toen ze daar in het hartje Amsterdam ging ze wonen?
Ja, mijn eerste gedachte was, ik gun het haar van harte. Ja. Ik heb helemaal niets met het Koningshuis. En dat is mild uitgedrukt. Maar goed, zolang als de meerderheid in onze democratie het wel wil, dan vind ik dat we het moeten hebben. Maar ik gun het haar zo. Lijkt me nou eens uit die gouden kooi een aardige ontsnapping.
En wat dacht jij, Wouter? Slechte plek voor een
troon? Ik dacht, ik ga toch eens even kijken. Dat dacht ik wel. Want ik ben natuurlijk ook gewoon een nieuwsgierig aagje die dan toch niet kan laten om een beetje te gaan zitten snuffelen. En ik ben daar geweest bij dat huis. Ik heb ook aangebeld, want werd ook helemaal niet officieel toegegeven wie daar precies woonde. En dat zal eigenlijk nu een jaar geleden geweest zijn. En toen heb ik daar aangebeld. Nou, er werd niet opengedaan. Er stonden wel nog allemaal lege glazen en champagneflessen. Dus was er overduidelijk een soort studentenvuifje geweest. En toen heb ik bij de buurvrouw aangebeld. En toen zei ik, weet u wie hier gaat wonen? En daar woonde volgens mij een soort expert. Die zei, a princess. En toen dacht ik, oké, dit is echt grachtgordel. En dat ga ik niet, dat zeg ik niet omdat ik dit nu naar buiten wil brengen. Dat was ook al bekend, want zo wist ik het ook. Maar ik dacht wel van wauw, dit is wel ingewikkeld te beveiligen. Je zag ook dat er was een parkeerplaats speciaal voor auto's van haar beveiligers. Dat huis hing tot de nok toe vol met camera's. En wat je dan dus, nu zijn we een jaar verder. Nu zit zij in die hele zware beveiliging. En dan denk je, goh, dat is toch wel heel ingrijpend voor haar. He, want zij wil eigenlijk, zij wordt straks onze staatshoofd. Of je dat leuk vindt of niet. En of zij dat leuk vindt of niet. Daar is ze voor. Dat is,
opgeleid.
Dat is bepaald door
Destiny,
bloed. Ja. En eigenlijk de jaren die zij nog een soort van onbekommerd kon doorbrengen in de stad. Eigenlijk als een gewone Nederlandse studenten. Ja, die worden haar nu dus eigenlijk afgenomen. En als je daarover gaat nadenken, toen ik hier naartoe fietste, fietste ik een stukje langs de Amstel. Zag ik allemaal vrolijke, bezopen studenten op die boot staan. Want volgens mij beginnen de corpora beginnen weer met ontgroenen. Ja, en dat vinden al die mensen allemaal hartstikke leuk. En het ziet er ook best gezellig uit allemaal. En ik denk van, dit moet zij dus missen. En dan komt de vraag eigenlijk naar voren, maar moet zij dit eigenlijk wel missen?
Nou, je zou ook zeggen, die Mohammed E. die zit dus al langer vast. Toch? Ja. Dat is niet net gebeurd. Het was nog november. Dus dan...
Hij zelf laat via zijn advocaat, inmiddels Yehudi Moscovic, eerder een andere advocaat, laat hij ook weten van wacht eens even. Dus dit is allemaal informatie uit begin 2021, die berichtjes. Er is toch ook helemaal niks gebeurd. En ik ben toch ook pas november 2022 gearresteerd, zegt hij. Dus,
dat zijn maanden voorbij gegaan zonder dat er iets gebeurd is.
Meer dan anderhalf jaar. En er is nog een heel belangrijk ding. En dat is zwaar ontlastend bewijs. Want ik had net het bericht geciteerd over dat gesteld werd dat de vioollerares van Amalia informatie verschafte. Niet het gewone onderzoeksteam van de recherche, maar een rechercheur verbonden aan de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Die heeft eind 2022 van de particulier secretaris van de Koninklijke Familie begrepen dat Amalia in 2021 en 2022 geen muziekles heeft gehad. De rechercheur rapporteerde, I quote, "Violles heeft zij ruim 8 jaar geleden op het conservatorium in Den Haag gehad. De docent voor wie ze toen les kreeg is destijds, ook ruim 8 jaar geleden, overleden."
Oh.
Dus dat plaatst wel dat eerdere bericht in een heel andere context. Dat is ook weer een reden tot onrust bij de verdachte. Want dat procesverbaal van deze rechercheur, dat ik nu citeer, dat is al van december 2021. En dus hij zegt, er komt nu pas ineens, of december 2022, sorry. Dus een maandje na zijn arrestatie is dit procesverbaal gekomen, maar het is niet gevoegd in het dossier. Dus een heel belangrijk ontlastend bewijs.
Ja, maar aan de andere kant, dat iemand er al naar zoekt, ook al hebben ze foute info, hè, moet het tennisles zijn in plaats van vioolles, is natuurlijk niet per se ontlastend.
Nee, maar gesteld wordt dat hij het krijgt van de vioollerares. Oké, misschien krijgt hij het van de tennislerares. Ja. Daar hoef ik verder ook geen standpunt over in te nemen, maar het is wel iets dat in het hele feitencomplex wel heel belangrijk is van wacht eens even, dit kan in elk geval niet. Vioollerares 8 jaar dood. Dus dat kan het niet zijn.
Ja, even nog terug naar die beveiliging van Amalia. Ja. Want ik bedoel, voor deze verdachte is het heel erg vervelend. Voor Amalia is het zo mogelijk, nou, dat weet ik niet. Ik kan geen leed vergelijken met elkaar, maar het is ook heel vervelend. En het roept gewoon de vraag op van jongens, moet hier niet gewoon toch kritisch gekeken worden naar die beveiliging? En ik bedoel, het probleem is met dit soort verhalen, ik bedoel, ik heb er ook veel met Paul over gehad, is dat je nooit precies kan, omdat dit is allemaal sexy, ultra geheim. Hier kom je niet makkelijk achter informatie. In die zin is het dus al heel knap hoe ver Paul gekomen is met dit verhaal. Dus, maar je kan dus niet eventjes zeggen van ja, is dit nou de informatie waarop Amalia beveiligd, of is er nog extra informatie? En hoe wordt die gewogen? Daar kan eigenlijk de pers geen controlerende, haar controlerende taak dus niet uitvoeren, omdat het allemaal, ja, dat zit achter een muur van staatsveiligheid.
Maar stel dat die informatie die wel is, wie weten dat dan allemaal?
Ja, dat zullen hooggeplaatste mensen zijn die, ja, als ik Willem-Alexander was, zou ik nu willen weten van jongens, hey, hoe zit dit nou precies?
Maar Willem-Alexander
zou even heel precies weten, wat is die informatie en waardoor mijn dochter nu zo in die zware beveiliging zit. Wat is die informatie en hoe wordt die gewogen en wat zijn de plusjes en wat zijn alle afwegingen?
Mm-hmm. En dat gaat hij niet krijgen. En dat heeft hij ook al gezegd. Willem-Alexander en Maxima hebben al een keer gezegd bij een van de persmomenten of zo, waar bepaalde collega's van ons dan gaan een beetje hoofdse vragen gaan stellen aan het koninklijke paar. Maar die heeft ook gezegd, we weten niet meer dan jullie, als ik het even vrij vertaal.
Ja.
En dat is zo heftig.
Dat is ook wel makkelijk om te zeggen.
Ik bedoel, we zitten hier met een ervaringsdeskundige aan tafel. Hoe ging het bij jou, Paul? Ik bedoel, jij zat in die beveiliging. Wat kreeg jij te horen?
Ik had de hele dikke mazzel dat mijn informatiepositie veel beter was dan die van de overheid. Omdat ik uit het milieu geïnformeerd was van A tot Z. Maar Sinds bekend werd toen, 2017, dat ik in de zwaarste beveiliging zat, ook van diezelfde DKDB-dienst, heb ik heel veel contact met mensen die ook in die beveiliging zitten en die zelf geen informatie hebben en die worden er gek van.
Peter R. de Vries werd er ook gek van. Die wilde ook weten, als er dreiging is, waar komt die vandaan? Hoe moet ik die dan wegen?
Ja, het is een beetje alsof je zelf geen beslissingsrecht meer hebt.
Nee, dat is het. Niet een beetje, dat is het. Ja. Er zijn mensen echt met goede posities, ook binnen de opsporing en in de rechtspraak, die er echt gek van worden en emotioneel van worden. Van, hé, er wordt mij allerlei maatregelen opgelegd, een regime opgelegd. En ik krijg niet eens als volwassen persoon te horen, waar gaat dit precies over? En,
nou, maar hoe vormend is zoiets, hè? Als toekomstig staatshoofd? Hoe vormend is dit? Dat je dus als, ik bedoel, Paul heeft erin gezeten. Ik, godzijdank niet. Maar ik heb ook met veel mensen gepraat die erin zitten of hebben gezeten. En je ziet, het verandert je. Hoe je het ook went of keert, het verandert je in meer of in mindere mate. Er is ervoor en er is daarna. En dit meisje, want het is natuurlijk gewoon een meisje die gewoon in deze ellende zit en niet meer. In één keer heb je bewegingsvrijheid wordt enorm bekneld. En ik denk dus dat je gewoon als samenleving toch echt wel even moet kijken van jongens, is dit, en dat moet, en dat zal ook wel gebeuren, maar is dit nog wel terecht? Kunnen we niet een manier vinden waarop zij toch een zo normaal mogelijk leven kan leiden?
Alleen als journalisten komen we daar geen streep
mee. We komen daar niet uit.
Toen ik dit ging, uiteraard benader ik de staat, het Openbaar Ministerie en zo. En dan, ja, dan krijg je de hele bingo-kaart van, is het niet belangrijk? Waarom ga je dit publiceren? Dit is zomaar een verhaal.
Dat je naar een verdachte luistert eigenlijk misschien ook.
Ja, wat moet je met die man? Waarom doet die man een sensatie belust? Zei iemand namens het Openbaar Ministerie over deze verdachte. Terwijl, hoe je het ook weet of verkeerd, ik vind de vragen die daarover te stellen zijn, terechte vragen. De vragen die we hier ook bespreken en antwoorden. En kijk, en dan vind ik het ook verschil. Snap wel dat ze niet alles aan de media gaan vertellen. Dat is nog wel een ander level om in vertrouwen te delen met Amalia en haar ouders. Yeah. Er is, maar dat gebeurt dus waarschijnlijk ook niet. Plus, vergeet niet, dat heb ik zelf ook vastgesteld. Als je eenmaal in dit regime zit, gaan zoveel mensen met de beste bedoelingen kijken of er ergens signalen zijn voor dreiging, signalen voor gevaar. Dan zullen allerlei mensen van alles zien. En dan krijg je self-fulfilling prophecy. En ik was heel erg blij. Bij mij was het heel concreet. Ze wilden mij doodschieten om informatie die ik had. Nou, die informatie die was een half jaar later alsnog buiten mij om bij de politie terechtgekomen. Dus kon ik zeggen, ho ho jongens. En nou gaan we kappen. Nou gaan we eruit. En dan heeft mijn contactpersoon bij de staat echt samen met mij en namens mij heel erg hard gevochten om daar om dat voor elkaar te krijgen. Dat was al heel moeilijk. Maar dat als er niet iets concreet is, wij weten natuurlijk niet, is er extra nieuwe informatie gekomen die redelijkerwijs tot de beveiliging zou moeten leiden? Of is er eigenlijk geen nieuwe informatie gekomen en denk je, ja, bij twijfel niet inhalen, laten we haar nog maar
even. Ik kan me voorstellen dat ze daar al die camera's zijn gaan uitkijken en dat ze daar misschien wel eens iemand hebben zien rijden. Waarvan je denkt, ja, oh, die kennen we ook wel.
Dat gebeurt altijd.
En dat is in Amsterdam, ja, heb je gewoon heel vaak, daar rijden veel mensen. En ik bedoel, ik wil niks downplayen, begrijp me niet verkeerd. Maar er is inmiddels. Wie wil nou degene zijn die zegt, nou, weet je, Amalia, we gaan afschalen.
En als het dan begint iets, weer. Ja,
ga jij maar gewoon weer lekker, hè, naar de oude man uit Poort of waar haar collegebank dan ook staat. En loopt er lekker heen. En dan gebeurt er wel iets. En dat is dat risico denken van, ja, maar wat als het dan gebeurt? Wat gebeurt er dan met mijn positie, hè, in die overheid? Ben ik dan degene die heeft gezegd, ja, het kan wel, maar het gaat niet. Het toch niet. En dat is dus die angst die iedereen in de greep houdt in zo'n apparaat. Ik weet van, ja, en dan praat ik eigenlijk voor Paul. Maar Paul heeft echt wel moeten knokken om naar buiten te komen. Om hier uit te komen.
Iemand namens mij, onze contactpersoon.
Maar is dat een angst, denk je, omdat het nu eenmaal nu over een troonopvolger gaat? Of de angst die gekomen is?
Het gaat over het toekomstig staatshoofd.
Ja, ik was nog niet klaar met mijn vraag. Of meer, weet je, dat het al 10 jaar geleden ook zo zijn geweest als het over een troonopvolger ging. Of dat het meer door die hele, natuurlijk die nasleep is van al die ernstige doden die met de zaak tegen Ridwan Taghi te maken
hebben. En het terechte verwijt aan de overheid daaromtrent. Het is volgens mij op zijn minst een 3-trapsraket. Het is altijd bij elke te beveiligen persoon, waar ik ook eentje van was, al zo bij twijfel niet inhalen. En wij denken dat het nog beter is om het nog even een paar maandjes aan te kijken. Een paar maandjes, hè, wordt uit je leven getrokken. Even. Ik heb dat gelukkig kunnen afkappen op een moment. Dat is bij de normale te beveiligen persoon al. Dan hebben we een toekomstig staatshoofd. Is nog even wat anders qua... En internationaal was het nieuws, hè? Het stond in de New York Times over de dreiging jegens en de beveiliging jegens Amalia. En dan hebben we nog alles wat rond Marengo is gebeurd. De broer van de kroongetuige die vermoord is, onschuldige broer. De advocaat van de kroongetuige, Peter R. de Vries, de vertrouwensman. Eerder al misdaadblogger Martin Kok, waar Ridwan Taghi van wordt verdacht opdracht te hebben gegeven. Aanslagen op de pannen van de Telegraaf en Panorama. In die sfeer krijgt dit natuurlijk allemaal nog steeds extra van... Wow, nul risico. Ja. Dit risico gaan we niet nemen. Maar het netto resultaat is dat die Amalia haar studentenleven niet kan leiden zoals ze wil. Niet op zo'n bootje kan staan. Zij met 5 beveiligers om zich heen nu dat door de Amstel dobbert. En dat iedereen een beetje teut is om 3 uur 's middags.
Het is ook inmiddels de kracht van het T-woord, hè? Het is in 2015, daar denk ik wel eens aan, had nog nooit iemand van Ridwan Taghi gehoord. Dus, ja, iedereen schreef zijn naam verkeerd. Als die al opgeschreven werd, inderdaad. En nu inmiddels is het gewoon, ja, de overheid, iedereen schiet gelijk in een enorme kramp zodra daar ergens een... Hoe ver die ook is, een link met Ridwan Taghi gelegd wordt of kan worden. En dat speelt hier natuurlijk ook op de achtergrond allemaal enorm mee. En ondertussen wordt er een heleboel beleid gemaakt en allemaal vanwege Ridwan Taghi. En in die zin is hij voor de kanon Nederland enorm belangrijk geweest.
Waar moeten die kramp dan een beetje beginnen met wegmasseren? Weet je, waar ligt dat dan? Nou, maar vooral in deze zaak, als je zegt, we komen geen nieuwe info te weten, alles is staatsgeheim, is natuurlijk...
Het is voor ons bijna niet te controleren wat er nou ligt. Ja. Dat is bijna gewoon, dat is bijna ondoenlijk.
Dus wij kunnen dit niet doen. Wij kunnen dit naar buiten brengen, dit wat we wel weten. Dus alles wat er zorgen baart en wat er ook niet zorgen baart. Dus dat iets wat ontkracht door 8 jaar geleden is die violeer is al overleden. Dat is... As much as we can do. Maar ik vind wel dat er een commissie van wijze mannen en vrouwen... die echt hier hun werk in hebben... gezamenlijk met de beleidsbepalers... en gezamenlijk vind ik ook met de te beveiligen persoon in casu Amalia.
Ja, wat wil jij nou, Amalia?
Wat vinden we samen hiervan verstandig? Gaan we jouw leven kapot maken om je leven te redden? Want zo kan het ook gevoeld worden, hè? Op dit moment studentenleven dan. Hè? Niet de rest van het leven, maar haar studententijd gaat naar de kloten om haar leven te redden. Wat vinden we daar allemaal van? En gaan we eens even nuchter, rustig kijken. Misschien kun je wel gewoon met een... 2 tandjes minder beveiliging. Het hoeft niet meteen tussen alles en niks. Zit ook nog wel een paar tussenstappen. En misschien ben ik er inderdaad extra fel op. Omdat ik had het niet kunnen uitstaan als ik nog een week langer dan ik wilde in zo'n regime zou moeten leven. Omdat het alleen maar, je kunt dat alleen maar aan als je ervan overtuigd bent dat het terecht is. In mijn geval was dat zo. Ze wilden me doodschieten. Er waren sterke aanwijzingen dat het aanstaande was. Dus doe het er even mee. Mijn vriendin reageerde fantastisch op. Dus we hebben samen besloten, we doen het er even mee. En we kijken hoe we dit gaan op lange termijn, hoe we hieruit gaan komen. Maar Amalia moet die... rechten ook krijgen.
En het bleek bij jou gelukkig eindig in de zin van dat die concrete dreiging dan weg was. En
omdat
bij
het concreet
is het
was.
Dus maar de, weet je wat je net zegt, een soort loop dat je het hier niet
omdat
weet.
Omdat het niet concreet is.
Maar je ziet hier dus ook meer. Ja. Maar je ziet ook dat het gewoon het tijdperk, dus Willem-Alexander die heeft in Leiden Leiden gestudeerd. Nou, die komt daar gewoon. Die is ook wel eens vroeger in discotheek dansen bij Jansen straalbezopen richting de Dam gewandeld om daar te gaan pitten. En dat kon allemaal gewoon. En eigenlijk kom je er nu steeds meer achter. Misschien is die tijd wel definitief voorbij. En dat is tragisch. Dat is jammer. Want ik bedoel, het is eigenlijk best wel mooi dat je... als wat je ook van het Koningshuis vindt, want ik heb er ook wel een mening over, maar dat je als toekomstig staatshoofd gewoon als een tijdje als een normale Nederlander geleefd kunt hebben. Ja. En dat je dus niet op een of andere chique Zwitserse school met allemaal beveiligings en achter een hek je hele leven hoeft door te brengen. Zodat je toch ook ergens denkt van ja, ik heb wel even met mijn voeten in die maatschappij gestaan en even mee kunnen proeven aan het normale leven, weet je wel. En ik denk dat toch wel gewoon door deze hele kwestie definitief voorbij is.
Het
sluit het niet uit.
De gedachte is, ook die dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. Ik heb daar groot respect voor gekregen. Maar die hebben ook concepten waarin je minder zichtbaar beveiligd wordt. En zo. Bij wijze van spreken, Amalia ook in een club kan staan. Gewoon, zonder dat de oortjes helemaal om haar heen staan. En dat kan. Dat kan intelligent.
Ik neem aan dat ze niet nu altijd thuis zit of in een...
Nee, maar stel nou, ze wordt nu...
Ze doet natuurlijk heus nog wat dingen. Alleen ze woont niet...
Is zo.
Maar dat zit ook iets voor de pers. Hè? Stel nou, ze wordt nu gesignaleerd in een nachtclub. En iedereen heeft 1, 2, 3 telefoons in zijn zak zitten. Maar stel, ze gaat gewoon dat leven... Wat doet iedereen dan? Gaan we... Hey, krijgen we via een Juice Channel te horen van... Ze is er weer hoor. Amal.
Je weet het antwoord wel, Wout.
Ja, ik weet het antwoord wel, ja. Maar dat is toch eigenlijk dat je denkt van ja... Maar, en gaat de pers dan schande spreken van, en de minister aanspreken? Van, hoe kan het bestaan dat dit zomaar kan terwijl die vrouw gevaar loopt? Wat gaat er allemaal? En dat gaat allemaal gebeuren. Dus blijft de status quo gehandhaafd.
Nogmaals, los van dat we niet weten wat nu precies de of er nog nieuwe dreigingsinfo is gekomen. Dat moeten we nog een keer herhalen, want dat is natuurlijk wel... We weten niet wat we niet weten. Maar al wat we wel weten is... heftig genoeg om te beseffen dat het echt hoog tijd is. Dat in elk geval dat zij er ook goed bij betrokken zijn en zo. En ik heb daar persoonlijk, dat is een beetje mijn stokpaardje geworden... als ik over dit onderwerp word bevraagd, ook wel door beleidsmakers. En onze huidige minister van Justitie en Veiligheid, demissionair... is het ook wel met me eens van luister ook naar de te beveiligen personen... in plaats van dat je over hun situatie... oordeelt en over ze gaat regeren. Nou, ik gun het dat nou eens echt in extremis wordt doorgetrokken... en dat het namelijk ook Amalia en haar ouders recht krijgen... om zich hierover uit te laten.
We gaan het hierbij houden, Paul en Wouter. Dank jullie wel. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. En als je helemaal niks wil missen... kun je je inschrijven voor onze misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag weer tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!